katholieke kerk in Vosloorus. Ik moet zeggen, de Heer was, ik denk de Heer heeft het geregeld.
Amen. Amen.
De Heer heeft het geregeld. Er was een twijfel. Zullen we het zelf doen, de dienst in een crematorium, zoals u weet, ik heb een chili plaats. Of katholieke kerk en een grote mevrouw katholieke kerk. Ik denk dat ik niet zo bijbels had kunnen maken. Ik had het niet zo bijbels kunnen maken, zo christelijk gecentreerd dan deze leek. Het was een leek, geen priester. Maar het was de ene bijbelvers na de andere over Jezus. Centraal, als je gelooft in Jezus, heb je eeuwig leven. Over de opstanding sprak hij. Spreuken die werden gequoteerd aan mij. Dus ik vond het. En ik hoop en ik bid dat wat we hebben gelezen, hetgeen dat we hebben gehoord, ik bid dat ergens iemand in het publiek die daar aanwezig was, amen, dat het mag doorzinken. Dat ergens het zaadje amen. Dat gezaaid werd, amen, dat het niet zomaar op slechte grond valt. Maar ik bid in de naam van Jezus, als u daar ook mee amen. Voor kunt bidden, want elke gelegenheid dat we samenkomen amen. En als het woord van God wordt gelezen. Het maakt niet uit, zegt Paulus, in welke omstandigheden dat is. Amen. Als Christus wordt gepredikt, amen, dan laat Christus worden gepredikt. Het zij in een katholieke kerk, het zij in een meter. Ik ken hun intenties niet, ik ga zelfs niet oordelen over hun hart. Amen. Maar er zijn mensen, inderdaad, ze doen niet dezelfde tradities als ons. Ze hebben niet dezelfde manier van aanbidding als ons. Er staan er inderdaad beelden. En verafgoding, maar ergens in hun hart is er wel een liefde en een zekere commitment voor de Heer. En hun verstand is soms beperkt. Hun openbaring van wie God is, is soms beperkt. Dus amen. Ik bid in de naam van Jezus, halleluja, dat mensen uit elke denominatie, welke dat ook mogen zijn, meer en meer naar Jezus toe komen. Amen. En dat ze meer en meer gaan zien wat hij heeft gedaan aan het kruis. En dat de traditie van de mensen, halleluja, allemaal hoge misleidingen zijn en dat je maar op één iemand kan bouwen.
Amen.
Dat is Jezus.
Amen.
Ik wil vandaag spreken over een epic meltdown, een epische inzinking en Gods antwoord op inzinking. Amen. We hebben vorige week de inzinking gezien van Job. En Job die na alles te hebben verloren in het leven, niet meer wist wat te doen met hemzelf. Hij wou eigenlijk doodgaan. Wou eigenlijk zijn weg van het leven. Hij vervloekte de dag dat hij werd geboren.
Ja.
Hij zei, was ik maar nooit geboren. God, waarom laat je mij leven? En waarom hebben de slecht altijd het goede? En ik zit hier, ik heb u de hele tijd zitten te dienen. Ik was rechtvaardig, altijd offers brengen. En ik krijg dit op mijn hoofd. Hoe komt dit? Hoe komt dit? En God had een antwoord, maar dat was vorige week. Vandaag zien we het epische meltdown. Nu als je ze weet even naar beneden wilt scrollen. En we lezen het volgende. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. En de koning had deze woord nog niet gesproken, verklonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. Juist nadat hij heeft gezegd van, wauw, kijk naar mijn koningschap. Komt er een stem uit de hemel dat zegt, het wordt u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld. En u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt.
Amen.
Wie bepaalt het? Amen. Hij bepaalt. Halleluja. Aan wie?
Hij.
Halleluja. Aan wie hij het verleent. Sorry, ik wil even een draad kwijt. Vers 30. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. Ik weet niet hoe lang dat is, een veren van een arend. En waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Ja, amai. De meeste theologen denken dat koning Nebukadnezar gestrokken werd. Struck down. hij werd. Hoe zeg je dat? door de geestes gezien, geestesziekte opeens overmand. Hij werd krankzinnig. Hij verloor zijn verstand.
Ja.
Hij kon zijn job niet meer voltrekken. Hij was koning van een machtig, maar ook een machtig koninkrijk. En van de ene dag op de andere werd hij als een beest van het veld. Verloor zijn verstand. Hij moest eten en ze werd verstoten door mensen. Ja, wie wil nu een koning dat eruit ziet, dat denkt als een halve jaar? Wie wil nu zo'n koning? Misschien de Amerikanen momenteel. Ik wil niet politiek overkomen. Maar ze hebben hem verstoten. Amen. Totdat de 7 jaar om waren. Maar laten we even zeggen, Vader, ik bid Jezus, dat vandaag de boodschap niet op doofmans oren mag vallen, dat u ons een geest van nederigheid mag geven, Heer, dat elke hoogmoed en trots mogen wijken voor uw koninkrijk, in Jezus' naam.
Amen.
Amen. Je zult misschien afvragen, wie is deze koning Nebukadnezar? Wie is deze koning? Wel, laat me u een beetje achtergrondinformatie geven, en dan gaat u zien, hetgeen dat juist is gebeurd, gaat u daar een grotere openbaring van krijgen. Daniel was een profeet, die kwam uit het land Juda, uit Israël. En Nebukadnezar was de koning van Babylon. Babylon was een heel groot koninkrijk dat de Heer gebruikte om zijn eigen volk te straffen. Honderden jaren waren er profeten gestuurd naar het volk van Israël. Bekeert u, want anders gaan de zaken die in de wet staan geschreven, gaan in vervulling komen. De vloeken gaan over het land komen. Maar het volk bekeerde niet en uiteindelijk stond daar Nebukadnezar aan de deuren, aan de poorten van Israël. En hij veroverde een groot deel van Israël en Juda. Maar hij liet nog ergens een koning in Israël, in Jeruzalem, liet hij nog een koning leven. Maar ondertussen werd er al een groot deel van de Joden meegenomen naar zijn land, naar Babel. Daniel was daar één van. En Daniel was gevuld met de geest van de Heer. Hij had een uitzonderlijke gave gekregen van de Heer. Waarom? Waarom zou de Heer zijn volk nog blijven ondersteunen als hij het had verworpen, als hij het oordeel had uitgesproken? Wel, ik zeg u, God laat zijn kinderen nooit los. Amen. Er kunnen soms zaken gebeuren in ons leven en we denken, oh nee, de straf van God is daar. Alles is verloren. Bent een dood opgeschreven. God gaat mij nooit meer lief hebben. Wel, laat mij u vertellen, we leven niet meer in het oude verbond, we leven in het nieuwe verbond ten eerste. Maar zelfs in het oude verbond was God bezig, achter de schermen. Want hij had gezegd, ja, je gaat gestraft worden, Israël, maar na 70 jaar ga je terug mogen komen. En God was reeds bezig vanaf het moment dat hij het oordeel had uitgesproken en de troepen van de Babyloners had gestuurd, was hij reeds bezig in een paar trouwe gelovigen, met Daniel en zijn 3 vrienden, om aan te tonen, om de weg voor te bereiden uiteindelijk van de terugkomst. Hij ging zelfs werken doorheen een heidense koning genaamd Nebukadnezar. Hij kreeg visioen. Hij kreeg droom. Van God. Maar niemand kon ze verklaren. Niemand kon uitleggen wat die dromen betekenden. Hij kreeg een droom van een groot beeld. Met een hoofd van goud. Een borst en armen van brons. En dan hebben we de zilver of zilver. En dan de bronzen lenden. En dan de ijzer. De benen en de voeten van klein ijzer. U kent het verhaal.
Mm-hmm.
Daniel hoofdstuk 2. En hij was daardoor, hoe moet ik het zeggen, hij kon er niet van slapen. Hij dacht van, wat is dit? Want hij dacht, hij is goddelijk. Hij werd aanbeden als een goddelijk persoon. Hij was baas over een machtig koninkrijk. En niet alleen dat, hij had de Joden overwonnen. Dat betekent dat zijn goden sterker zijn dan de goden van Israël. Nou, ze hadden maar één god. Maar hij was dus aan het afvragen, wie kan deze dromen en visioenen kan verklaren? En dan was er maar één iemand.
Nee.
En dat was Daniel. God had dit allemaal gearrangeerd. Hij had dit allemaal achter de schermen. Amen. Hij is degene die in controle is. Nee. En dus Daniel komt. En hij zegt in hoofdstuk 2, vers 36. Een beetje drinken. Hij zegt, dit was uw droom. Hij verklaart de droom zonder te weten wat de droom is. Hij heeft de droom reeds doorgekomen. Dus Nebukadnezar heeft niet gezegd,
Dit is de droom. Hij heeft gewoon gezegd, ik heb een droom. En al diegenen die het kunnen verklaren en kunnen geven die droom, dit en dat zal hem gegeven worden. En Daniel zegt, dit was uw droom. Nu zullen wij de koning zeggen wat het betekent. U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht, kracht en eer heeft verleend. Aan wiens hand bij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd. Waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen. U bent dat hoofd van goud. En dus hij had een visioen gekregen van het hoofd van een beeld van goud. En Daniel zegt, u, Nebuchadnezzar. Maar hij heeft al een serieuze lijst van accolades. Hè? Die waren hier. Jij hebt gekregen van de schepper van hemel en aarde. U heeft de autoriteit en de macht gekregen. Onthoud goed, Nebuchadnezzar. Van wie krijg je het?
Van God.
Ja, ja. Na u, vers 39, na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een van brons dat zal heersen over de hele aarde, en een vierde koninkrijk tenslotte zal hard als ijzer zijn. Een ijzer verbrijzelt en vermorselt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. Amen. En dan is er één koninkrijk dat heel het beeld gaat verpletteren. En dat is een kleine rots die uit de grote gebergte komt. En die komt naar het beeld en heel het beeld verprijst. Dat is het koninkrijk van God. Dat eeuwig zal blijven.
Nee.
En dan vers 46 van Daniel 2. Toen knielde koning Nebuchadnezzar neer en boog voor Daniel. En hij beval een offer te bereiden, een reukwerk aan hem op te dragen. En de koning zei tegen Daniel, het is waar, uw God is de God, wat zegt hij? De God der goden,
nee,
en de Heer der koningen. En ik zou zeggen, wauw, Nebuchadnezzar, ja, amen. prijs de Heer, wat een openbaring. Dat deze heidense man, die geen deel uitmaakt van Israël, die geen Oud Testament heeft om te lezen, die geen Bijbel heeft om te lezen, die verklaart hier ineens, het is waar. Uw God, Yahweh, is de God der goden. Hij gaat verder, hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. En toen benoemde de koning Daniel in een hoge functie en hij gaf hem vele grote geschenken. En maakte hem heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. En op Daniels verzoek droeg de koning het bestuur van de provincie Babel over aan Sadrak, Mesach en Abednego, terwijl Daniel zelf aan het hof van de koning bleef. Hoofdstuk 3. Nu, we weten niet hoeveel tijd dat nu gepasseerd is tussen het einde van hoofdstuk 2 en het begin van hoofdstuk 3. Want we lezen in hoofdstuk 3, vers 1. Ja, volg me alsjeblieft. Moet gewoon naar beneden gaan. Hoofdstuk 3, vers 1. Op een dag gaf koning Nebuchadnezzar opdracht een gouden beeld te maken. 60 el hoog, 6 el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel in de vlakte van Dura. Vers 2. Vervolgens ontbood hij de satraap, stadhouders, gouverneurs, staatsraadschappen, rechtsmagistraten, alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebuchadnezzar had opgericht. En iedereen moest, wanneer dat de trompetten begonnen te schallen, moest iedereen zich neerbuigen voor dat beeld en eer en glorie geven aan koning Nebuchadnezzar. Waar was zijn goede intenties, zuster Kamachi? Waar was zijn openbaring van toen hij zei, uw God is de enige God. Hij is de koning der koningen.
Wow.
We weten niet hoeveel tijd dat gepasseerd is. Vers 1 terug alsjeblieft. Amen. Maar om de een of andere reden begon hij te vergeten het visioen dat hij had van het hoofd van goud. En de uitleg was, na u, Nebuchadnezzar, komt er een ander koninkrijk. Nebuchadnezzar dacht, een ander koninkrijk. Dat ben ik opeens helemaal vergeten. Wat ik nog wel heb onthouden, is dat hoofd was van goud. Laten we een heel beeld van mezelf maken. Helemaal van goud, want ik ben tenslotte toch de koning hier der koningen. Ik ben toch degene die alle macht heeft gekregen. Na mij, nee. Dit gaat een 1000-jarig koninkrijk zijn. Weet je wat ik denk dat er is gebeurd? Amen. Ik denk, wat er gebeurt is, kijk, Jeruzalem had nog steeds een koning. En sommige theologen denken dat toen hij dit beeld heeft laten bouwen, was tijdens de vernietiging van Jeruzalem, of kort na die. Zie, er was nog één koning levend, dat was eigenlijk een puppet, hoe zeg je dat, zo'n vassalkoning die zo onder de invloed stond van Nebuchadnezzar. Jehoiakim, denk ik dat er
noemde?
Ja, Jehoiakim. Hij was de laatste koning van Juda. Je kunt erover lezen in de Bijbel. Maar hij rebelleerde tegen Nebuchadnezzar. En Nebuchadnezzar dacht van genoeg met de Joden. Ik ga de stad met de grond gelijk maken. Wat hij ook deed in 586 voor Christus. En hij nam iedereen gevangen en nam ze allemaal, de koning met zo'n haak in zijn lip, nam hem mee en zijn kinderen liet hij vermoorden voor zijn eigen ogen. En hij nam ze allemaal mee naar Babylonië als een soort van triomftocht. Dat is wat ze toen deden. Ze vernederen voor het oog van iedereen, zeggende van ik ben koning der koning. Hè? Mijn goden zijn sterker. Want dat dachten ze wel. Hoe kan het dat ik Jeruzalem en Yahweh God heb kunnen overwinnen? Hoe kan het als mijn goden niet sterker zijn? En dus zijn visioen van zoveel jaren daarvoor, dat hij het beeld van goud is en daarna komt iemand anders, dat kan niet meer waar zijn, broeder Emmanuel. Ik heb juist een overwinning gehaald op deze Joden. Hey, Yahweh God, en oké, Daniel heeft wel iets verklaard, maar kijk wat ik hier heb behaald. Het kan niet anders zijn. Dat mijn goden, dat ik sterker ben, dat het hoofd sterker is dan enig welk ander koninkrijk. En dat van mij gaat eeuwig en altijd voortbestaan. En dus maak maar een beeld. Beeld van, want wat die andere God heeft gezegd, dat ben ik al lang vergeten. Hij koos ervoor om een volledig beeld van goud te maken. Omdat Nebuchadnezzar was een trotse, hoogmoedige man. Hij was vol van zichzelf. Hij dacht dat hij goddelijk was. Hij dacht dat hij sterker was dan de God van de Israëlieten. Hij werd zelfs zo aanbeden door zijn onderdanen. En ook al had hij prijs en glorie op een gegeven moment gegeven aan de God der goden. Ook al had hij dat op een moment in zijn leven ooit gegeven, maar zijn hart was niet van binnen getransformeerd.
Nee.
Een hoogmoedige, trotse man kan één ding zeggen met zijn mond, maar iets helemaal anders doen, amen, met zijn daden. Daarom zeg ik altijd, kijk niet naar wat mensen zeggen, maar wat ze doen.
Amen.
Amen. Amen. Kijk niet, luister niet naar wat politiekers u beloven, of wat mensen u beloven en zeggen dat ze gaan doen, maar observeer hun vruchten. Jezus zei zelf, er zijn er veel die gaan komen in mijn naam, die zelfs wonderen gaan doen in mijn naam, en die gaan zeggen, ik geloof in Jezus. Maar Jezus zegt, ik heb ze nooit gekend.
Amen.
Ze zullen niet worden verwelkomd in zijn aanwezigheid. En dan vraag je af, ja, maar hoe moet ik dat dan weten? Wie is echt, wie is niet echt? Focus u niet te veel op mens. Amen. Focus u op God. Amen. Want de mens kan vele dingen zeggen en beloven en prediken en een compleet ander leven leiden. Achter de schermen. Maar vroeg of laat komt het wel naar boven.
Amen. Dat is waar.
Vroeg of laat,
amen,
komt hetgeen dat in die mens zit naar boven. En het, amen, zijn zo van die subtiele zaken.
Halleluja.
Van die subtiele dingetjes. Dat je denkt van, ah, maar hij zei dat voor te lachen. Oh, maar hij meende dat niet. Ja, maar ja, hij predikt toch, het is toch een christen. En het zijn van die subtiele zaken dat je denkt van, ja, je voelt toch iets niet goed.
Amen.
En uiteindelijk komt er dan inderdaad uit, na jaren, dat er toch misbruik was, dat er toch corruptie was achter de schermen, dat het toch niet zo'n nederige man was op de pulpit, maar achter de schermen was hij een arrogante man die mensen stoel en zo van die zaken. Amen. Mm-hmm. Onze vriend Nebuchadnezzar was een uitleg van de profeet vergeten. Of misschien was het één oor in, ander oor eruit. Heeft hij het gewoon niet gehoord. Amen. De droom was dat hij een beeld zag met een hoofd van goud, maar hij wou niet alleen het hoofd zijn, hij wou het hele beeld zijn. Hij wou eigenlijk zijn, die laatste koninkrijk. Dat koninkrijk dat tegen het beeld sloeg en het beeld verving. Maar dat beeld dat vernietigd werd, kan alleen vernietigd worden door het koninkrijk van God. Want de waarheid is niemand, geen enkele natie op aarde. En mensen zijn dom om te denken dat hun eigen koninkrijk een eeuwig koninkrijk zou kunnen zijn. Geen enkele mens op aarde, geen enkele koning of koninkrijk. En de Duitsers, dachten bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog dat zij het duizendjarige koninkrijk gaan zijn. Allemaal de Assyriërs zijn weg, de Egyptenaren zijn weg, de Romeinen hebben lang geregeerd, maar uiteindelijk allemaal weg.
Amen.
En er is maar één koninkrijk, amen. En het is hier reeds op aarde. De steen die uit de berg is geholpen en die is geworpen aan het beeld, is reeds gebeurd aan het kruis. Want wanneer Jezus stierf en wanneer hij opstond, liet hij zien, er is maar één echt ware koninkrijk. Het is nu spiritueel in natuur, amen. Maar het zal heel de aarde gaan omvatten en op één dag, amen, zal het getransformeerd worden in een natuurlijk eeuwig koninkrijk.
Amen.
Jezus is sterker.
Halleluja.
Hij is groter. Hij is duurzamer. Halleluja. Hij heeft het niet alleen gezegd met woorden, maar heeft het ook getoond door zijn vruchten aan het kruis en door zijn opstanding. Amen. Ik wil vandaag prediken over pas op voor de trots en de hoogmoed. Laten we verder gaan in het verhaal, want God is genadig. God is genadig. En hij heeft een plan met deze koning.
Ja.
Ook al is deze koning geen Jood, maar een heidense verafkoder, om de een of andere reden, God liet hem nog in leven leiden. Ook al had hij gezegd, iedereen buigen voor mijn beeld. Iedereen buigen, of als je dat niet doet, u kent het verhaal, dan worden in die oven geworpen. En natuurlijk Daniel en zijn drie vrienden, hè, iedereen kent dat verhaaltje als je naar zondagsschool bent gegaan, dat is een fantastisch verhaal van de leeuwenput van Daniel en de oven des vuur. Maar ze gingen niet neerbuigen voor dat beeld, want ze dienen maar één God.
Amen.
En die God had gezegd, buig u niet voor beelden van in de hemel op aarde of onder de aarde, want ik ben de Heer God, een jaloerse God. Doe het niet. En zij hielden vol. En ze hebben gezegd, ook al gaat de Heer ons niet redden, wij gaan niet buigen voor de Heer, wij sterven nog liever dan te buigen, gooi ons maar. Gooi ons maar in deze vuuroven. Amen. Ik ken het verhaal. Ze gingen in de oven, werden gegooid, maar niemand kwam om. Ze hebben niet geknield. En het uiteindelijke resultaat kwam eruit. En in Daniel hoofdstuk 3, vers 28. Dit was allemaal om Nebukadnezar te overtuigen. Hey, jij bent die koning. Er is een grotere koning die kan redden. En Nebukadnezar nam het woord en zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Weet je, zij waren in die oven vol met vuur, en ze dachten van, zijn ze dood, en opeens zien ze daar een vierde man in het vuur. Het was de engel van de Heer, die zijn volk, die hem trouw bleef beschermen. Uiteindelijk kwamen ze eruit en Nebukadnezar zei, wauw, zij hebben zich op hem verlaten, op hem vertrouwd. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze.
Amen.
Amen.
Wauw. Prijs de Heer. Wauw. Nebukadnezar. Oh, een tweede openbaring. Wauw. Prijs God, nu gaat alles goed gaan met Babylon. En nu dat er een heilige man staat in het koningschap met de kroon. Nu gaat alles goed gaan. Nu gaan we gezegend worden. Want Yahweh God heeft laten tonen dat hij de enige is. En Nebukadnezar heeft het bekend. Er is geen andere God. Hij bleef nog wel de andere goden in zijn huis aanbidden. Hij bleef hem nog wel de God van Sadrach, Mesach en Abednego noemen. Het was nog niet op een persoonlijk niveau. Hij zei weer één ding, maar het één ding geraakte niet dieper in zijn hart. Het transformeerde hem niet, want Nebukadnezar was een narcist. Hij was iemand die alleen maar, zoals veel in hoge plaats, het is een gevaarlijk iets om in een hoge plaats te staan van autoriteit en macht en succes. En jij kan kiezen over dood en leven. Jij kan kiezen over, het is voor mij afschuwelijk om te denken dat ik in staat en verantwoordelijk zou moeten zijn om te kiezen voor het lot van miljoenen mensen, zoals nu machthebbers in staat, zoals Trump en Zelensky in staat zijn om te kiezen voor duizenden mensen, maar door een stomme ruzie, door hoogmoed en trots en doordat niemand zijn mond kon houden, doordat ze daar allemaal stonden als een bende alfa mannetjes, betekent dat er duizenden mensen gaan sterven in Oekraïne. Ik wil daar niet verantwoordelijk zijn, maar sommige mensen vinden dat blijkbaar niet erg. Hoe meer positie en macht, hoe beter, omdat ze zo vol zijn van hunzelf, dat ze denken van, ik kan geen fout maken. Anderen maken fouten. Ik maak geen fout. Ik ben goed, ik ben rechtvaardig. Alles wat ik... In ieder geval, er zijn zo'n mensen. Nebuchadnezzar was er waarschijnlijk zo een van. Maar dan komt de derde scène, de derde scène. Daniel hoofdstuk 4. Er komt weer een droom. Er komt weer een visioen. Er zijn weer een paar jaren gepasseerd tussen Kamachi. Ik ben er zeker van dat hij hetgeen had gezegd, dat hij dat vergeten was. En hij krijgt een nieuwe droom. Een droom, een rare droom van een boom die hoog was en grote takken had. En die werd dan opeens geveld. Die werd ineens afgekapt en in het vuur geworpen. Maar er bleef nog een stroompje over en hij wist, wat is dit allemaal? En Daniel moest het weer uitleggen, maar het was niet zo'n positieve droom, zuster Lea. Het was niet zoals de droom van voleer dat hij en macht ging zijn. Nee, dit was een droom van oordeel. Nebuchadnezzar had een droom van oordeel gekregen. In vers 4, hoofdstuk 4, vers 21 en 22. Dat als majesteit is het vonnis dat de hoogste God over mijn Heer en Koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen, zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen, vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaar zullen zo voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Daniel geeft de uitleg. En als je verder leest, gaat hij nog zeggen, hij smeekt bij de koning, alsjeblieft, bekeer u, draag zorg voor de armen, is wat hij zegt, zodat de Heer nog genade kan hebben op uw koningschap. Alsjeblieft, bekeer u, denk toch eens na, er is iets mis in je hart, je hebt me eerst beleden als Heer der koningen, maar nu zijn je weer op het slechte pad. Denk na, want het oordeel staat aan de deur, misschien is er nog genade. Ik ken mijn God, ik heb gelezen over hem, hij had genade op Israël in de woestijn, en God wou eerst ook zijn volk helemaal wegjagen, maar er was een man, Mozes, en die kon invloed hebben bij de Heer, en de Heer heeft afstand gedaan van zijn oordeel. Misschien is dit hier ook een moment, Nebuchadnezzar. Alsjeblieft, dat is allemaal in de Bijbel. Ik ben maar aan het verzinnen wat Daniel waarschijnlijk aan het denken was. Maar Nebuchadnezzar, om de een of andere reden, heeft er niet naar geluisterd. En dan komen we terug in Daniel, waar we bij zijn begonnen, vers 27 van hoofdstuk 4. Hij was aan het wandelen op zijn paleis op een zekere dag. Daniel, zijn woorden hebben niet veel indruk achtergelaten, want hij was vol van zichzelf. Hij zegt, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. Vers 27 van hoofdstuk 4 was het. Amen. Iedereen kent momenten van succes. Maar wat gebeurt er als we beginnen te denken dat wij onoverwinnelijk zijn? Nebuchadnezzar dacht, ik ben onoverwinnelijk. En hij gaf niet, of hij bleef niet die eer en glorie geven. Kijk, nederigheid en eer en glorie geven aan God is niet iets van één moment in je leven. Is niet iets dat we op zondag te samen doen. Is niet iets als we de muziek beginnen zingen. Het is iets dat we dagelijks moeten imprinten in ons denken, in ons hart en in onze acties. Niet waar? Want onze oude natuur staat te kloppen aan ons hart om te zeggen, neem wraak. Wees een overwinnaar. Wandel over andere mensen. Wees geen deurmat en laat zien dat je de sterkste bent. Want de oude natuur wil zelf beschermen. Maar de nieuwe natuur zegt, God beschermt je. Je hebt een nieuwe identiteit. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En het nieuwe is eeuwig. En het nieuwe, halleluja, zal hier achterblijven. En het nieuwe zegt, hij die zichzelf verhoogt zal worden vernederd.
Amen. Amen.
Maar zij die zich nederig maken en die de nieuwe natuur, halleluja, uitleven in hun leven, zullen verhoogd worden.
Amen.
Halleluja. Nebuchadnezzar machtigste koning van de tijd. Hij zag zichzelf als onaantastbaar, maar God had een les voor hem. God was nog niet klaar met hem. Als de tweede waarschuwing. Maar nu ging er een derde waarschuwing komen en het ging nu persoonlijk worden, zuster Kamachi. Zie, een mens kan niet bekeren wanneer dat er zaken rondom hem heen misgaan, maar oh wee, totdat ze zelf ziek worden. Oh, totdat ze opeens het oordeel komt en het wordt persoonlijk. Dan gaan de mensen terug. God weet hoe hij iemand nederig moet maken. God, ja, hij kent ons. Hij heeft ons gemaakt. En sommigen zijn al wat harder dan anderen. En sommigen denken van, oh mijn God, wat een strenge God. Je laat je mensen krankzinnig worden. Je laat je gras eten. Je laat je helemaal zot worden. Maar zo'n God wil ik niet dienen. Het was voor zijn goed.
Amen.
Het was voor zijn goed, voor hem goed en uiteindelijk goed voor de natie van Israël. Want zij zouden moeten terugkomen na 70 jaar. Mm. Amen. Er is altijd een reden waarom de dingen gebeuren die gebeuren. Want God laat zijn kinderen niet los.
Amen.
Halleluja. Ja, we kennen de harten van mensen niet. En wij zijn soms koppige mensen. Amen. We hebben soms harde delen in ons hart dat we niet graag willen exposen aan de Heer en we negeren het. En dan gebeuren er soms zaken in ons leven. En moeten we tot onszelf, tot reflectie komen. Van, oei, wat gebeurt er hier? Totdat we erkennen. Hij is de hoogste. Hij is de beste.
Amen.
Halleluja. We zien het niet alleen in de Bijbel wanneer dat mensen worden vernederd. Amen. Vandaag narcistische leiders en mensen met extreme trots kunnen en zullen enorme vallen maken. Want we kennen allemaal Spreuken 16:18. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. Ik ga nog maar eens lezen. Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val.
Amen.
We zien dat vandaag steeds gebeuren in de kerk, buiten de kerk. Vooral buiten de kerk, ook niet te veel in de kerk, want dan moeten we toch leren dat er maar één iemand is die de hoogste is. Amen.
Amen.
Maar we zien het vooral gebeuren buiten de kerk. Amen. Een treffend modern voorbeeld. En het was eigenlijk de inspiratie voor mijn preek vandaag. Ik had al Nebuchadnezzar in mijn lijstje gezet. Ik heb er nog een paar, David en de profeet Elia, die gaan ook nog komen de volgende week, want we moeten leren uit de inzinkingen die mensen hebben meegemaakt, zodat wij niet dezelfde fout maken. Maar de reden waarom dat ik Nebuchadnezzar heb gekozen voor vandaag was een filmpje dat Donald Trump, ik denk dat het woensdag was, heeft geshared op zijn eigen Truth Social.
In de Gaza.
Ja, de Trump Gaza, inderdaad. Ja,
ik
zie
dat.
Waarin dat hij 30 seconden een AI-video laat zien van hoe dat het eruit, hij heeft dat niet zelf gemaakt, maar hij is nog zo dom om dat te posten. En niet na te denken over de gevolgen van zijn eigen achterban, want er zijn veel christenen die opeens hun ogen open gingen gaan. Want in dat video van het mooie nieuwe Gaza onder zijn leiding, waar dat er een Gaza Plaza was met een mooie fontein, in het midden stond daar een beeld, een gouden beeld van hemzelf. En dan dacht jij ook aan Nebuchadnezzar?
Ja.
Met zijn gouden beeld.
Ja.
Dat beeld trouwens van Nebuchadnezzar was ongeveer 27 meter hoog. Heel hoog hoor. 27 meter hoog.
Ja.
Dat zijn drie huizen op elkaar. Ja. Dat leek ook op een heel hoog beeld.
Ja.
En hij houdt ervan wanneer mensen zijn voeten beginnen te kussen. Hij houdt ervan wanneer mensen hun... Hij noemde zich zelfs een paar weken geleden omdat hij een probleem had opgelost in New York, en noemde de koning heeft het opgelost. Ik zeg, broeder Emmanuel, het komt eruit. Het kan er niet in blijven. Vroeg of laat is het narcistische vol van zichzelf. En ook al kunnen zij hun nieuwe kabinet openen met gebed in de naam van Jezus. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben het gedaan. Iedereen zat daar. En het is een unieke mensen begonnen allemaal te bidden. Heer, geef ons wijsheid. Geef ons dit en dat in Jezus' naam. En hij zat erbij. En hij zegt, amai, dat was goed gebeden. Good job. Maar zint het door tot zijn hart. Ik ken zijn hart niet, maar we zien... Ik oordeel niet aan wat dat ze zeggen, broeders en zusters. Maar kijk naar wat ze doen. En het zijn dan meestal van die subtiele hinten. Amen. We moeten oppassen dat we niet te veel glorie en mensen nog meer glorie geven. Amen. Terwijl dat ze reeds een groot hoofd hebben.
Mm.
Amen. Terwijl ze reeds vol zijn van hunzelf. Deze koning Nebuchadnezzar. Amen. Dacht dat hij onoverwinnelijk is. Ik ben er zeker van dat Trump dat ook in een zekere zin denkt. Maar zoals Nebuchadnezzar moet je oppassen, want hij trok heel de natie mee in zijn zelfverheerlijking. Iedereen moet buigen. En als jij niet buigt, dan ga je voor de leeuwen, ga je voor de vuur worden geworpen. En dat is wat narcisten doen. Narcistische mensen, je moet daarmee oppassen. Zij sleuren andere mensen mee in hun eigen waanzin. Zij kijken niet naar hunzelf, zij zijn niet kritisch ten opzichte van zichzelf, maar vooral naar anderen. Het is nooit hun schuld, het is altijd iemand anders schuld. En zij smeren u een schuldgevoel aan, dat je het nog gaat geloven ook. En dat je denkt van, ah ja, inderdaad, dat is misschien wel, misschien heeft hij wel gelijk. Dat is die geest die iemands hart volledig in bezit kan nemen. Dat ze zo vol zijn van zichzelf. Amen. En dat zijn momenten dat je moet bidden tot de Heer. Heer, geef mij hier een onderscheiding van geest. Hoe kan ik hiervan afbreken? Want zij sleuren mee mensen in hun val. Zij zuigen de energie leeg. Zij zuigen het leven uit de mensen, omdat ze zich daarop voeden. En één voor één vallen die mensen dan af. En gaan ze helemaal alleen komen en laat het zo zijn. Heb er geen compassie mee. Want God weet, de enige manier om een narcist te breken, is om ze te laten voelen, zoals deze koning Nebuchadnezzar. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. God laat zijn kinderen niet los. En er kunnen narcistische delen in ons hart zitten. Kleine dingen, amen, die hoogmoed veroorzaken, die trots veroorzaken, omdat het zwaktes zijn. Het zijn zwaktes en we willen niet geconfronteerd worden met zwaktes in ons leven. Dus we hebben daar een heel grote muur rond gebouwd. En we zeggen, daar mag nooit iemand binnen. En als er iemand ook nog maar durft in de buurt komen van deze zwakte, amen, ga ik ervoor staan en ga ik brullen als een leeuw. Snap je? Amen. Ik bid in de naam van Jezus dat God ons mag confronteren met onze zwakte. Dat God ons de moed mag geven om de zwaktes in het licht te brengen. Want dat is de enige manier om eruit te geraken, nietwaar? Dat is de enige manier om eruit te geraken. En hoe komt het dat een narcist een narcist wordt? Hoe komt het dat hij vol met hoogmoed zit? Hoe komt het dat hij zo vol met trots zit dat ze zelfs niet kunnen denken dat ze een fout zouden kunnen maken? Ergens is er iets gebeurd in hun leven. Ergens is er iets gebeurd, een kwetsure. Ze hebben aanstoot genomen aan zichzelf. Ze zijn geraakt. Ze zijn gekwetst geraakt. En ze hebben gezegd, dat ga ik nooit nog meer meemaken. Dit gevoel wil ik nooit nog meemaken. Dat iemand twijfelt aan mij. Dat iemand mij overheerst. Dat er iemand sterker is dan mij. Iemand die mij heeft overwonnen, dat gevoel wil ik nooit nog meemaken. En daardoor gaan ze helemaal anders worden. En gaan ze overlijken. Want er is een angst. Er is een zwakte dat zij niet meer aankunnen. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Moet ik nu compassie hebben met deze mensen? Ja, in zekere zin wel, want we vechten niet tegen vlees en bloed.
Amen.
We vechten niet tegen vlees en bloed, maar het zijn geesten die hun hart volledig hebben ingepalmd. Het zijn attitudes, amen. Want het zijn overdenkingen en peinzen in hun denken die de hele tijd maar gaande gaan. En hetgeen dat je begint te denken en je begint te geloven uiteindelijk, dat word je. Amen, dat word je. Donald Trump was waarschijnlijk niet trots van de ene op de andere dag. Het is een periode van geleidelijk aan. He, van het een naar het ander en hij zegt dat er mee wegkomt. Maar God is een goede God. En zelfs Daniel 4, Nebuchadnezzar. Zelfs Nebuchadnezzar. Zelfs hij kon veranderen. Maar het had tijd nodig. Hoofdstuk 4, vers 31. Toen 7 jaar verstreken waren, sloeg ik Nebuchadnezzar mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God, kroonde en verheerlijkte de eeuwige levende. Zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij, zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. Vers 32. De mensen, dit is wat hij allemaal zegt. En dit is een blijvende, dit is een verandering. Amen. 7 jaar als een halve garde door het leven gaan, zuster Cornelia. Ik denk dat je dan ook Nou, zal ik hem toch proberen? Zal ik hem misschien toch aanvaarden? En hij heeft een belijdenis gemaakt. Vers 32, de mens op aarde zijn slechts niet gewezen. Dus hij doet met de hemelse machten, met de mens op aarde wat hij wil. Dus niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? En op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. En mijn raadsheer en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in eer hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebuchadnezzar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.
Amen.
Amen. Amen. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen. Ja, als hij het met Nebuchadnezzar kan doen, amen, dan kan hij het met industrie doen. Amen. Nederigheid is het anti-vergif tegen het vergif van de hoogmoed. Amen. Maar nederigheid vereist geloof en vertrouwen in God. Amen. Ik zal het nog eens zeggen. Nederigheid is dus het anti-vergif. Maar nederigheid vereist geloof en vertrouwen in God. Niemand gaat zijn verdediging omlaag laten zakken. Niemand gaat zijn schild opzij werpen, tenzij dat ze vertrouwen dat God hun schild is.
Amen.
Je kan niet verwachten van een hoogmoedige, trotse man of vrouw die God niet kent. Je kan niet verwachten dat zij opeens nederig gaan zijn. Waarom zouden zij hun verdediging weglaten? Waarom zouden zij hun wapens laten vallen als zij niet weten en niet geloven en vertrouwen dat God hun gaat beschermen? Dat God hun, amen, zijn wraak krijgt. Dat God het voor hun gaat opnemen. Dat groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Als je dat niet gelooft, dan ga je je verdediging. Het zou stom zijn om je verdediging weg te gooien. Amen. Dus in plaats van te bidden tegen die mensen, ah, vader, ik bid deze geest van hoogmoed en trots in de naam van Jezus. En we gaan er allemaal wat olie op smijten in de hoop dat die geest dan weggaat. Het is een transformatie. Alleen maar kan wanneer dat ze een openbaring krijgen en aanwezigheid van God ervaren in hun leven.
Amen.
Nebuchadnezzar had ze 7 jaar voor nodig. Eer dat zijn verstand terugkeerde, eer dat hij uiteindelijk kon begrijpen, oké, er is niemand groter en het is een goede God. Het is een goede God. Hij is beter dan al de rest, die goden die ik dien. Er is niemand anders, maar ze hebben een openbaring nodig. Dank u, Jezus. Wij als christenen die de Heer reeds hebben aanvaard, wij moeten Jacobus zijn woorden, en ik ken hiermee, wij moeten Jacobus zijn woorden, Jacobus 4 vers 6, waarin hij zegt, God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade.
Amen.
Amen. Het is een oproep voor de kerk. Wij kennen de Heer, wij hebben zijn woord, wij zijn zonder excuus. Wij zijn zonder excuus. De mensen in de wereld, ze kennen God niet, ze hebben zijn woord niet. Maar wij weten, God weerstaat de hoogmoedige. De nederige geeft hij genade. Er is geen plaats voor hoogmoed in het koninkrijk van Jezus. Nee. Heb je dan geen openbaring dat hij de hoogste is? Heb je dan geen openbaring dat hij het hoofd is? Nee. jij bent niet het hoofd. Nebuchadnezzar is niet het hoofd. Amen. Maak geen beeld van jezelf.
Amen.
Jezus is het hoofd van het lichaam.
Amen. Amen.
Heb je dan geen openbaring? Amen. Dat niemand kan op zichzelf beroemen. Niemand kan ook maar één goede daad naar voren brengen voor de aanwezigheid van God. En zeggen van, kijk eens wat ik heb gedaan, God. Niemand. Buiten Jezus. Zie, nederigheid wordt ontwikkeld en gecultiveerd in een hart, halleluja, die een kennis heeft van wie God is en wat Jezus heeft gedaan voor ons. Amen. Hoogmoed wil zeggen, ik ben beter, ik ben sterk, ik zal het wel op mijn eigen doen. Maar weet jij dat niet? Dat Jezus het voor jou heeft gedaan? Halleluja. Er is niemand groter, er is niemand hoger. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Waar richten wij onze aanbidding op? Vertrouwen op God of op ons eigen succes? Want ik spreek nu wel over Nebuchadnezzar, een heidense man. Maar wat met mensen in de kerk? Hè? Vertrouwen wij wel op God of op onze eigen kracht en macht? Amen. Wanneer ik een gave heb gekregen van de Heer en de Heer ondersteunt je daarin. Na een tijdje ga je meer op de gave leunen dan op de gever van de gave.
Nee.
En je denkt van, oh ja, deze gave maakt nu deel uit van mezelf. Ik ben nu degene die in controle is. Ja,
wacht maar. Totdat God zijn gaven zo stap voor stap naar achter gaat beginnen. En het wordt moeilijker en moeilijker voor jou om deze gaven nog uit te oefenen. En je gaat het toch proberen. Je leunt niet meer op God. Je betrekt hem er niet meer in je bediening. Je bidt niet meer voor zijn ondersteuning. Je denkt, ik heb het wel. Ik doe het zelf wel. Ik heb het gekregen van God. Dank u wel, God, maar ik heb het nu onder controle. Amen. Ik heb het al veel meegemaakt. Dat ik tegen mezelf zei van, vroeger toen dat ik zo bid, vroeger toen dat ik zo zong, vroeger toen dat ik zo piano speelde, dan was daar meer zalving bij. Het voelde bij. En nu voelt het zo droog. Wat is hier mis? En God zegt, ja, je probeert het op je eigen kracht te doen.
Wow.
Ah, maar ik dacht dat als ik veel oefende en ik dacht als ik veel dit deed, dan ging het wel vanzelf. Maar oefening is geen vervanging voor onze tijd te spenderen samen met de Heer. Halleluja. Want de Heer kan zonder dat jij oefent opeens beginnen zingen als een nachtegaal. En je hoeft er niks voor te doen. Amen. Hij kan het. Maar dat is niet de issue. De Heer wil. Hey, je hebt een talent, je hebt de gave gekregen. Goed oefen, maar vergeet mij niet te betrekken.
Amen.
Amen. Vergeet niet dat ik de reden ben. Ik ben de gever van je gaven. En ga je gaven niet verafkoden. Ik ben de enige op wie je kan vertrouwen.
Amen.
Vertrouw niet op je gaven. Vertrouw op de gever van de genade. Halleluja. Blijf oefenen. Blijf de gaven uitoefenen. Sowieso. Maar God geeft leiding. Amen. Volgende zaak. Knielen we voor menselijke macht? Of kiezen we voor standvastigheid zoals Daniels vrienden? Amen. Gaan we kiezen voor iemand zijn talenten en zijn welbesprokenheid en hetgeen dat hij laat zien? Ook al spreekt hij over Jezus. Amen. Wees voorzichtig, amen, aan wie dat je je knie buigt.
Amen.
Wees voorzichtig aan welke politieke macht dat jij je vertrouwen geeft. Amen. Nee, het is maar één iemand. Dank u wel, heren, voor het voorbeeld van Shadrach, Mesach en Abednego. Want zij hadden verleid kunnen zijn. En ze hadden kunnen zeggen van, mannen, Nebuchadnezzar, ja, maar weet je niet Yahweh beleden als Heer? Ja, hij vergist zich een beetje, maar weet je wat, we zullen wel meedoen. Hij ondersteunt, hij kent ons, we zullen wel meedoen en dan kunnen we hem van binnenuit gaan veranderen en we kunnen wel op het goede weg brengen. Nee, ze hebben resoluut gezegd van, Nebuchadnezzar, jij gaat hier volledig uit de bocht. Dat gaan wij hier niet doen, onze allegiance. Ons vertrouwen ligt in de Heer. We buigen onze knie niet voor een mens of zijn beeld. Amen. We buigen alleen voor de God van hemel en aarde. De worship die mag komen. Amen. En ja, soms kan u dat iets kosten. Hè? Dat kan u iets kosten. Wanneer je de knie niet buigt. Voor een politieker, voor een mens, voor weet ik veel wie. Maar God zal je bijstaan. Amen. God zal je bijstaan. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is geen schande om op te komen voor de Heer. Het is geen schande om te beleiden dat Hij de hoogste Heer is. En niemand anders verdient de aanbidding in de naam van Jezus. Halleluja. Kunnen we allemaal zeggen, kunnen rechtstaan, kunnen rechtstaan. Het was wanneer Nebuchadnezzar, de Bijbel zegt, wanneer hij zijn ogen naar de hemel richtte. En dat is wat het zei. Het was wanneer hij zijn ogen naar de hemel richtte. Dat hij zijn verstand terugkreeg. Halleluja. Ik zeg u vandaag, je hoeft niet zo als een geslagen hond naar beneden te kijken. Halleluja, want Jezus heeft een wonderbaarlijk, halleluja, offer gemaakt aan zijn kruis. Hij heeft gezegd, ik kom terug voor zij die mij verwachten. Amen. Ik kom terug voor een kerk, halleluja, die zonder spot is, die zonder rinkel, die zonder blemish is, omdat mijn geest in hun hart zit. En ik kom van boven, ik kom vanuit de lucht, nietwaar?
Amen.
Die waarde, dus laten we niet naar de grond kijken. Laten we niet naar de grond kijken. Maar laten we naar boven kijken, want hij komt terug uit de hemelse sferen. Halleluja. Het is een teken van nederigheid. Het is niet een zelfverheerlijking. Het is een verheerlijking van de koning der koningen. Heer, ik dank u, Heer, voor de straf. Ik dank u voor het nederig maken van mensen. Als er nog iets in mijn hart zit van hoogmoed en trots, Heer. Halleluja. Oh, ik wil me nu bekeren vooraleer dat ik een val maak. Ik wil me nu bekeren, Jezus, voordat ik het moet ondergaan en mijn les moet leren. Halleluja, als er sommigen zijn die zeggen van, Heer, vergeef me, laat het zo tot de koning gebeuren. Dank u, Jezus.
Dank u, Jezus. O Vader. Halleluja.